Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinige tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, den welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, en den welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, den welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werks, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hij opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart, gelijk gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Gemeente, er is een heel aantal plaatsen in het Nieuwe Testament waar de Heere Jezus ons voorgesteld wordt als een lam. Verreweg de meeste van die plaatsen zijn te vinden in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes. En daarbuiten zijn er eigenlijk drie teksten die de zaligmaker zo voorstellen. Eén van die drie hebben we net gelezen. En daar willen we op deze vijfde Lijdenszondag op gaan letten. U vindt dat in het 19e vers van 1 Petrus 1, waar Petrus spreekt van het dierbare bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. 116 vers 5 straks na de prediking. En geliefde gemeente, heeft u wel eens gehoord van Nicolaus Graaf von Zinzendorf? Nou, dan moet je wel een aantal honderden jaren terug in de geschiedenis. En ik wil u eigenlijk meenemen naar een moment toen die graaf nog maar een jonge man was. Hij was een jaar of 18, 19. En hij was als student op reis door Duitsland en kwam op een gegeven moment in Düsseldorf in een kunstgalerie voor een schilderij te staan wat zijn leven helemaal zou veranderen. Het was een man die in zijn jonge jaren eigenlijk wel godsdienstig opgevoed was, maar er verder nooit zoveel aan gedaan had. En toen kwam hij daar in die kunstgalerie voor een schilderij te staan dat de Heere Jezus voorstelde op Goede Vrijdag. Schilderij met de titel Ecce Homo, zie de mens. En inderdaad, daar stond dan dat moment op verbeeld waarin de Heere Jezus tijdens zijn rechtszaak voor Pilatus als spotkoning verkleed werd en daardoor twee soldaten op dat schilderij wordt vastgehouden en een beklagenswaardige verschijning vormt, bebloed, bezweet, vermoeid. Maar het was alsof de Heere Jezus vanaf dat schilderij degene aankeek die voor dat portret stond te kijken. En wat hij met die blik wilde zeggen, werd vertolkt door een onderschrift dat die jonge graaf von Zinzendorf diep in zijn hart trof. Toen die daar las, dit deed ik voor u, wat doet u voor mij? En dat heeft, zei ik, voor die jonge man een hele grote verandering teweeg gebracht. Hij is later, toen hij tot bekering was gekomen, de stichter geworden van de Herrnhutters, misschien wel eens van gehoord. Een wereldwijde zendingsbeweging die tot op de dag van vandaag over heel de wereld mensen met het evangelie in aanraking probeert te brengen. Maar die vraag, dit deed ik voor u, wat doet u voor mij? Dat is een vraag die ook opkomt wanneer wij in 1 Petrus 1 ook met die lijdende Christus in aanraking worden gebracht. Voorgesteld dus als een lam, maar heel nadrukkelijk met die vraag daarbij. Nu hij zijn bloed gestort heeft, dierbaar bloed, alles reinigend bloed, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, als een mens van dat bloed mag leven, wat voor leven past daar dan bij? Gemeente, we gaan er samen op letten. En we schrijven boven de prediking als thema de volmaakte verlosser. Twee gedachten. Wat vroeg de verlossing van hem? En wat vraagt de verlossing van ons? De volmaakte verlosser. Wat vroeg de verlossing van hem? Wat vraagt de verlossing van ons? Gemeente, ik weet niet hoe goed u die eerste brief van Petrus kent. En weet aan wat voor soort mensen die brief allereerst is geschreven. Nou, we lazen in ieder geval aan het begin van deze brief in vers 1 hoe Petrus ze noemt. Die mensen die overal en nergens in het huidige Turkije gewoond hebben en christen geworden waren, maar die hij dus zo betitelt, vreemdelingen die verstrooid zijn. We zouden vandaag, als je het een beetje modern zegt, kunnen zeggen geestelijke allochtonen. Mensen die een ander leven hebben leren kennen, die dus niet meer thuis zijn op aarde, in de wereld van vandaag. Mensen die opvallen in een wereld vol met allerlei ongeloof en onbekeerlijkheid. En dat levert voor die mensen de nodige moeite op. Vers 6 had het over menigerlei verzoekingen. Die mensen hebben in de samenleving het niet gemakkelijk gehad. En Petrus weet dat en die heeft ervan gehoord. Dus besluit hij hen een brief te sturen. Allereerst om die mensen hun hart onder de riem te steken en vervolgens om hen aan te sporen en aan te vuren om te volharden in het geloof en in het leven dat bij dat geloof past. En toen ik bij de voorbereiding dat hele eerste hoofdstuk van deze brief eens las, toen dacht ik, het is wat dat betreft net als bij die andere apostel van wie we veel meer brieven hebben. Ik weet niet of u dat wel weet, of de catechisanten dat wel eens gehoord hebben. Als je de brieven van Paulus leest, dan kun je heel vaak zo'n brief bij wijze van spreken precies doormidden knippen. Omdat de apostel in zo'n brief eigenlijk altijd twee dingen doet. Om te beginnen, verkondiging, het evangelie van de genade van de Heere Jezus nog eens uitstallen en aanprijzen. En als die dat gedaan heeft, in deel 2, de vermaning. Als een mens dan van dit evangelie mag leven, wat vraagt de Heere dan van je? Nou, dat gebeurt eigenlijk gemeente in dit hoofdstuk ook. Vers 1 tot 12, verkondiging. Vers 13 tot en met 25, de vermaning. Maar het begint dus met verkondiging. Die prachtige volzin waarmee deze brief opent. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door onze Heere Jezus Christus. Door de opstanding van de heiland, tot een onbevlekkelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. En terwijl die erfenis in de hemel voor u bewaard wordt, wordt u op aarde voor de erfenis bewaard, door het geloof tot de zaligheid. En hoort u wel, en horen jullie jongelui wel, wat voor vastigheid daarin ligt. Wat voor zekerheid daaruit spreekt. Hoor je dat als je vandaag in een wereld leeft waar heel veel mensen heel onzeker zijn? En als je elke keer de nieuwsberichten aanzet, dan zeg je, en wat zou er nou weer verteld worden? En wat komt er nou weer overheen? Boven al die dingen die het leven zo ongestadig maken. Veel mensen zijn er bang voor. Veel mensen vragen, waar moet het allemaal naartoe? Mensen die geestelijke vreemdeling geworden zijn, die weten waar het heen gaat, naar de erfenis die bewaard wordt in de hemelen. En waar ligt dat nou zo vast in, gemeente? Dat ligt vast in wat in vers 11 gezegd werd. In dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dingen die niet meer terug te draaien zijn. Dat geldt van de heerlijkheid die hij nu heeft, nu hij zijn werk volbracht heeft. Het gold ook van het lijden wat hij heeft ondergaan. En de straf die hij gedragen heeft. En dat hij gestorven is. Het ligt zo vast. En mensen zoals Petrus, die mogen dat nou ook nog eens uit de eerste hand vertellen, gemeente. Er zijn geen mensen die zeggen, ik heb het wel eens een keer iemand horen zeggen en ik ga af op een gerucht. Mensen zoals Petrus hebben er met hun neus op gestaan, zowel bij de vernedering als bij de verhoging. Waar ligt je vastigheid? Waar ligt in 2026 je vastigheid? Je hoeft het niet met meningen te doen. Je hoeft het niet met de tijdgeest te doen die elke dag wat anders zegt. Je hoeft het niet met je gevoel te doen. Je hoeft het niet met je eigen kracht en met je eigen successen te doen. Wat is een mens gelukkig, gemeente, als die het met het woord mag doen. Als die af mag gaan op datgene wat de ooggetuigen zeggen. En wat vast ligt in dat volbrachte werk van de Heere Jezus. Nou, van daaruit dus gaat Petrus in deel 2 van dit hoofdstuk de lezers vermanen. Maar dan merkt u dus, als we onze tekst gaan lezen, vers 19, dat die halverwege dat gedeelte nog eens een keer terugkomt op wat hij net over de Heere Jezus heeft gezegd. En dan vooral over het lijden van de Heere Jezus. Het gaat over zijn vernedering. En als Petrus daar iets over wil vertellen, dan gebruikt hij dus dat aansprekende beeld van het lam. Je komt het in het Nieuwe Testament zo'n 28 keer tegen, vooral dus in de Openbaring van Johannes. Daarbuiten maar 3 keer eigenlijk. En misschien kent u die andere plaatsen ook waar dat gebeurt. Johannes de Doper doet dat in Johannes 1. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Als in Handelingen 8, weet u wel, en die geschiedenis kennen de kinderen ook. Als dan Filippus op de wagen gaat zitten waar die kamerling met die boekrol zit. En als ze samen gaan lezen uit Jesaja 53, dan is dat de tweede keer waar dat gebeurt. Het lam dat als stemmeloos voor zijn scheerders zich ter slachting heeft laten leiden. Nou, hier gebeurt het dan voor de derde keer. En gaat Petrus ons spreken over dat lam dat door zijn bloed verlossing heeft gebracht. En hoe komt dat? En waarom kon hij dat? Omdat dat bloed van de Heere Jezus, zegt hij erbij, dierbaar bloed is. Sommige vertalingen zeggen, het is kostbaar. Maar ik zal eens even mijn trouwring van mijn vinger afhalen, gemeente. Want er was eens iemand die zei, kostbaar is toch nog wat anders dan dierbaar. Waarom moet dat nou met dat ouderwetse woord gezegd worden, dierbaar? Nou, zei die man, kijk, als ik deze ring naar de juwelier breng en ik vraag wat levert het op, zeker met de huidige goudprijzen. Nou, dan zegt de juwelier, meneer, ik kan u een mooi bedragje leveren, want die ring van u is echt goud, het is kostbaar. Maar kijk, ik heb in die ring heb ik daar een naam gegraveerd zien staan en daar staat een datum bij. Ik heb die ring gekregen van mijn vrouw, zei die man. De dag dat we elkaar trouw beloofden. En vanwege al die gevoelens die ik daarbij heb, dat heeft die juwelier niet. Maar daarom is die voor mij niet kostbaar. Voor mij is die dierbaar. En zo zegt Petrus het ook van het bloed van de Heere Jezus, gemeente, dierbaar. Omdat hij de hoogste prijs betaald heeft voor de verlossing van zijn volk. En dat spoort dus, als ik de tweede helft van dit hoofdstuk goed lees, aan tot een ander leven. Nou gaan we daar in de loop van de preek naar luisteren, maar eerst is de eerste vraag. Want voordat we zouden vragen, wat betekent dat nou voor ons? Als dat bloed nou het geheim is van de verlossing, wat betekende dat, wat vroeg dat in de eerste instantie van hem, van het lam? Nou, om te beginnen dus dat de Heere Jezus, om dit allemaal te kunnen doen, dat hij dus zo moest worden. Een lam. Geen weerlozer, hulpelozer schepsel dan een lam. En bedenkt u er dan bij hoe het met de Heere Jezus was en waar de Heere Jezus was en wie de Heere Jezus was voordat hij zo op aarde verscheen. Jezus voor kerstfeest, Jezus in de eeuwigheid. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En met God de Vader heeft hij van eeuwigheid de lof en de eer en de aanbidding gekregen van iedereen die in de hemel om die troon heen stond. En dan maakt hij die geweldige sprong naar beneden. En dan zegt hij het de Vader toe, wat we met Psalm 40 aan het begin van de dienst gezongen hebben. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En het dan erbij weten, gemeente, want dat moet u niet vergeten. De Heere Jezus wist dus van tevoren wat dat allemaal vervolgens met zich mee zou brengen. Dat hij gezegd heeft, ik kom naar de wereld om uw wil te doen. Kijk, wij kunnen ook wel eens een keer een verzoek van iemand krijgen. En dat je zegt, nou dat zal ik wel voor je doen. Wij worden ook wel eens ergens toegeroepen. En je kan van tevoren niet overzien wat dat allemaal met zich meebrengt. Maar hij wist het. Alle hatelijkheden. Alle vernederingen. Alle mishandelingen die hij te verduren zou krijgen. Alles wat de mensen hem aan zouden doen. Alles wat het met zich mee zou brengen om lam te worden. En dat hij uiteindelijk de dood zou moeten sterven. Hij wist van tevoren wat het ook met zich mee zou brengen als hij zo zwak zou worden als een lam. Dat hij als mens tussen de mensen zou leven, met een echte menselijke natuur, met zwakheden, met vermoeidheid, moedeloosheid, eenzaamheid, pijn en moeite. Hij wist het allemaal, gemeente. En ik vraag het u maar, bent u er alles van onder indruk gekomen, hoe groot de liefde van Christus moet zijn tot zondaren. Gewillig deze weg gegaan. Maar als wij de vraag stellen wat vroeg de verlossing van hem, dan zegt Petrus er in onze tekst nog wat van. Hij moest niet alleen maar een lam in het algemeen worden, maar een speciaal lam. Een volkomen lam. Onbestraffelijk, onbevlekt. En wie zijn Bijbel kent, die kijkt daar niet van op, want die zegt, ja, zo was het van oude tijden af. Als er sprake was van een lam, dat dan ook bedoeld was om geofferd te worden. Leviticus 22, lees het vanmiddag na, maar daar staat het overduidelijk. Daar mag geen gebrek aan zijn, dat moet een volkomen lam zijn. Of denk aan de lammeren die bestemd waren om bij het Pascha geslacht te worden, bloed aan de deur, dat lam moest gegeten worden, maar dat mocht niet zomaar een lam zijn, een volkomen lam. En zo'n lam predik ik u vanmorgen, gemeente. Heeft u het al mogen ontdekken bij het licht van de Heilige Geest, dat hij precies dat in huis heeft wat uw ziel nodig heeft om verlost te worden. En dat hij zonder gebrek is. Dat betekent dus ook nog dat hij kracht genoeg heeft. Al is hij dan een lam. Kracht genoeg. Om de zonde der wereld weg te dragen. En dat hij onberispelijk is, zo zegt Petrus dat eigenlijk in onbestraffelijk. Er is niks op hem aan te merken. Daarom kan hij de zonden van mensen op zich nemen. Want ik kan dat niet, ik kan niet eens mijn eigen zonde verzoenen. Laat staan dat ik de zonde van een ander erbij zou kunnen hebben. Ik kan dat, u kan dat niet, jij kan dat ook niet. Maar iemand die zelf geen zonde heeft, kan de zonde van een ander wegdragen. Weet u wat dan zo bijzonder is, gemeente? Juist ook in de lijdensgeschiedenis. Ik weet niet waar u allemaal over hebt horen preken, maar dat dit aspect van het lam ook op weg naar het kruis door vriend en vijand is toegegeven. Waarom hebben ze zo moeite gehad tijdens die verhoren door het Sanhedrin om een reden te vinden waarom ze de Heere Jezus zouden kunnen veroordelen? Ach, ze hadden een heel regiment aan valse getuigen achter de hand en ze hebben allerlei mensen opgeroepen om een verklaring af te leggen. Maar die spraken elkaar voortdurend tegen en de dingen die ze naar voren brachten sneden ook nog eens geen hout, want ze konden uiteindelijk geen schuld in hem vinden. In dit verband is één hoofdstuk uit het Matthäus-evangelie wel heel bijzonder. Matthäus 27 is een hoofdstuk waarin ik tot 3 maal toe mensen die zelf geen geloof hadden, 3 onbekeerden, alle 3 hoor zeggen dat hij een volkomen lam is. Dat hoor je aan het begin van Matthäus 27 Judas zeggen, op het moment dat de man wroeging krijgt en de 30 zilverlingen die hij verdiend heeft terug wil geven en ze uiteindelijk voor de voeten van de overpriesters in de tempel gooit en daarbij dus zijn bitterheid uit als hij roept, ik heb onschuldig bloed verraden. Dat wist hij dan toch wel. Onschuldig bloed. Even later hoor ik het trouwens de vrouw van Pilatus ook zeggen. Die nachtmerrie gehad heeft en die dan al halverwege de rechtszaak de man gaat waarschuwen en zegt, heb toch niet te doen met die rechtvaardige. En haar man geeft het uiteindelijk tegenover de scharen ook toe. Als hij zijn handen in onschuld gaat wassen en er dan onderuit probeert te komen en zegt, en ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. De Heere Jezus heeft het zelf trouwens ook gezegd, hè. Ik weet niet of u dat gedeelte kent uit Johannes 8, als de Heere Jezus weer eens in discussie is met allerlei mensen die hem strikvragen stellen en die met hem proberen zover te komen dat ze hem laten struikelen. Dat er dan een moment komt dat Jezus tegen zijn vijanden zegt, en wie van u overtuigt mij van zonde? En toen moesten ze allemaal hun mond houden. Ik heb ooit eens bij Spurgeon gelezen dat hij zegt, ze hebben van de Heere Jezus van alles geprobeerd af te pakken. Ze hebben van alles van de Heere Jezus geprobeerd te ontkennen. Ze hebben zijn godheid geprobeerd te ontkennen. Ze hebben zijn opstanding geprobeerd te ontkennen. Maar er is nog nooit iemand geweest, zegt Spurgeon, die dit heeft kunnen ontkennen. Hij is zonder zonde. En dat is een van de redenen, gemeente, dat de Vader van de Heere Jezus ook herhaaldelijk heeft gezegd. En dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik een welbehagen heb. Daar zit van alles in. Maar er zit ook dit in. De Vader vindt hem geschikt om lam te zijn. En de Vader accepteert het resultaat van het offer dat dat lam brengt. En dat levert voor ons meteen, gemeente, ook een vraag op. Als zelfs Judas en de vrouw van Pilatus en Pilatus zelf het erover eens zijn, als God zelf genoegen neemt met het offer dat het volkomen lam gebracht heeft, hoe zit dat dan met ons? Ben je het al eens geworden met God? Want dat is een van de manieren waarop je dan met elkaar kunt zeggen, wat is nou geloven? Wat is nou dat geloof waar het om gaat in mijn leven? Dan gaat het iedere week in de kerk om, maar wat is dat nou geloof? Ik kan het ook zo zeggen. Geloof is het eens worden met God, als het gaat ook over de Heere Jezus. Ja, je bent ook eens geworden over wat God over jou zegt. Maar het dan ook eens worden met wat God over de Heere Jezus zegt. Hij heeft in hem een welbehagen. Heb jij al een welbehagen in de Heere Jezus? En dan gaan beamen wat het woord zegt over Jezus en over zijn offer. Bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, zegt later de apostel Johannes. En daar amen op zegt. Of zoals het in een van de brieven van Paulus staat, dat Christus zegt, en mijn genade is u genoeg. Ik ben wel eens op een begraafplaats geweest waar ik op een grafsteen het antwoord op dat evangelie zag staan, gemeente. Ik dacht, dat is ook geloof. Terwijl de Heere Jezus als lam zegt, mijn genade is voor u, arme zondaar, genoeg. En dat iemand op zijn grafsteen had laten bijtelen. Ik ben het ermee eens. Uw genade is mij genoeg. Ik heb nog één ding, gemeente, waar die eerste vraag eigenlijk over gaat. Wat vroeg de verlossing van hem? Ik zei net, hij moest dus een lam worden, hij moest een volkomen lam zijn. Maar ik maak uit vers 19 ook op dat hij dus als lam wel moest sterven. Dat leid ik af uit het feit dat er in vers 19 gesproken wordt van bloed. En dat weet je wel, als er in de Bijbel over bloed gesproken wordt, dan gaat het er vaak over iemand of een dier, een mens of een dier, maar er is iemand gestorven. En dat was niet een hele kalme, zachte, rustige dood met allerlei pijnstillers in een ziekenhuisbed. Het was een gewelddadige dood en er is bloed bij gevloeid. Wat ons er dus maar weer aan herinnert, gemeente. Wat de prijs is, die staat op de betaling voor onze zonde. Maar dat wist u eigenlijk al. Dat was toch van oude tijden af ook aangekondigd. Zo had God dat toch in het paradijs tegen Adam al gezegd. Ten dagen als ge daarvan eet en dus zondigt, zult ge de dood sterven. Paulus zou het later in Romeinen ook zeggen. Als je bij de zonde in dienst bent en je krijgt aan het eind van de maand je loonstrookje. En je ziet wat het loon oplevert wat je hebt verdiend door je zonde. De bezoldiging noemt de Statenvertaling dat. Wat is het onderste regeltje van alles wat je hebt gedaan in dienst van de zonde? De bezoldiging der zonde is de dood. En ik zei net, de Heere Jezus heeft toen hij ervoor koos om lam te worden en naar deze wereld te komen, toen wist hij van alles en nog wat over wat dat met zich mee zou brengen. Vernederingen, mishandelingen, hatelijkheden. Maar dit wist hij dus ook. Hij wist ook dat aan het eind van al dat lijden, dat ook het moment zou komen dat hij zou sterven. Waarom heeft hij dat toch ervoor over gehad? Begin van het Johannes-evangelie, als Johannes zijn lijdensevangelie start, bedoel ik, Johannes 13. Die geeft daarop het antwoord. Alzo hij de zijnen lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Dat wil zeggen tot het bittere einde. En dat is, gemeente, iets waar met name de apostel Paulus niet over uitgewonderd raakt. We zitten nou in Petrus te lezen, maar ik weet een hoofdstuk uit een van de brieven van Paulus waarbij die zegt, ja mensen, ik kan er eigenlijk niet bij met mijn verstand. Kijk, als iemand nou moet sterven en dat zou zijn voor een goede vriend, iemand aan wie die veel te danken heeft, die van alles voor hem overgehad heeft, die altijd voor hem klaargestaan heeft. Voor zo iemand, zegt dan Romeinen 5, zou je nog bestaan te sterven? Als dat van je gevraagd zou worden om je leven te wagen voor een vriend, misschien zou je dat er dan nog voor over hebben. En dan het wonder. Christus voor ons gestorven. toen wij nog vijanden waren. Zijn er nog gemeenten in de kerk of thuis die tegen zoveel liefde op kunnen? Een lam dat wilde sterven voor vijanden. En ik stel die vraag, gemeente, in het bijzonder aan mensen die misschien van zichzelf vanmorgen zouden moeten zeggen, ja, ik heb eigenlijk nog helemaal nooit in dat lam geloofd. En misschien zijn er die zeggen, ik heb er ook eigenlijk nog nooit behoefte aan gehad. Het kan ook zijn dat anderen dat juist wel hadden, maar die daar de grootste moeite mee hebben en altijd maar weer met zichzelf in de knoop zitten en zeggen, en hoe zou dat dan moeten? En wat is daar dan voor nodig om daar nou echt van te profiteren? Nou, dan zijn we inmiddels wel toegekomen aan vraag 2, gemeente. Die verlossing die ons dan gepredikt wordt vanuit dat volbrachte werk van het Lam. Wat vraagt dat nou van ons? En degenen die daar nog geen kennis aan hebben, krijgen dus het eerste antwoord op die vraag vanmorgen. Weet u wat het evangelie van het Lam van u vraagt? Staat 2 versen na onze tekst. Dat moet je leren kennen. Die door hem gelooft in God. Ik zei net, dan wordt de mens het dus eens met God. Je wordt het ook eens over je veroordeling, over je doemwaardigheid. Ik verdien het om te sterven. Ik verdien het om voor altijd alleen gelaten te worden. Maar het ook eens worden met wat God dus zegt over hem in wie hij een welbehagen heeft. Kent u het verhaal van Kolbrugge? Hij was al jaren bekeerd. Hij liep als dominee een keer op en neer in zijn pastorietuin, want hij had weer een enorme last van zijn schuld. En de man werd erdoor ten neergeslagen. Hij wist op dat moment niet waar hij het zoeken moest. En toen werd hij als het ware door de Heere toegesproken, terwijl hij daar heen en weer liep te ijsberen. Het was alsof God tegen hem zei, Kolbrugge, ben jij tevreden met mijn lam? En ondanks alle aanvechtingen en alles wat hem aanklaagde, kon hij dat toch niet ontkennen. En hij zei het zo tegen, heren, geheel tevreden. Waarop, zegt Kolbrugge later, het was alsof de Heere toen weer antwoord gaf en zei, dan ben ik ook geheel tevreden met jou. Geloof. Eens worden met God. Je zou het ook nog op een andere manier kunnen zeggen. En of er hier nog ouderen in de kerk zijn die vroeger catechisatie gehad hebben uit dat oude vragenboekje van Abraham Hellenbroek. Hoe zou Hellenbroek het zeggen? Maar wat ga je nou in Jezus zien als je door de Heilige Geest tot geloof wordt gebracht? Dat hij noodzakelijk voor je wordt. Je had hem misschien nooit nodig, maar je kan hem nou niet meer missen. En dat hij gepast voor je blijkt te zijn, want hij blijkt precies te hebben wat ik dus mis. En dat hij daarom ook genoegzaam blijkt te wezen, want aan dat werk van dat lam hoef ik dus niks meer toe te voegen. En wie dat in hem gezien heeft, dat hij hem nodig heeft, dat hij genoeg en gepast is, die gaat hem dus ook lief hebben. Dan wordt hij dierbaar. Ja, dat woord dierbaar, gemeente. Ik heb het nog eens opgezocht in het Grieks. Een bijzonder woord. Er zit in het Grieks een woord in dat betekent eigenlijk eren. Dus het gaat niet alleen maar over iets wat je lief hebt, wat je koestert, waar je altijd mee in gedachten bent, maar waarvan je zegt, en het is ook, het is zo kostbaar voor mij en zo dierbaar, dat moet nou een ereplek krijgen. Wat dierbaar is, ga ik eren. En dat is nog weer een aansporing en een bemoediging voor mensen die met zichzelf worstelen. En die met die toe-eigening worstelen. En die zich soms afvragen als de oproep tot geloof klinkt. Ik weet dat het zou moeten, maar zou het wel mogen? Mag ik mijn handen wel uitstrekken naar de Heere Jezus? Vindt hij het wel goed als ik hem ga gebruiken? En als ik onder dat bloed ga wegschuilen van dat lam? Als ik hem ga omhelzen, mag dat wel? Doe ik dan niet iets wat niet mag? Als je goed luistert naar onze tekstgemeente, als je in hem gelooft, als je je aan hem toevertrouwt, dan onteer je hem niet, maar dan bewijs je hem juist de hoogste eer. En dan leert een mens geloven, gelovig opzien, zeggen we dan wel eens. En als ik dat woord gebruik, dan weet u dat er ook een ander woord bij hoort. Want wie tot hem gaat opzien, die moet dus ook van andere dingen gaan afzien. Kan je ogen maar op één punt richten. Ga je naar hem kijken, dan verdwijnen er een aantal andere dingen buiten het gezichtsveld. Onder andere datgene wat achter mij komt te liggen. En kijkt u daar eens even naar, want u heeft natuurlijk wel gezien die zin waar we nu in vers 19 op letten. Die begint niet in vers 19, maar die begint in vers 18. En daar gaat Petrus met die mensen naar wie hij schrijft inderdaad eventjes terugkijken. Kijk nou eens achter je. Je bent nou inmiddels gelovig geworden. Maar denk nou eens terug aan de jaren die je achter je hebt liggen. Ook die jaren toen je de Heere Jezus nog niet kende en toen je nog niks zag in het Lam. Wat was dat nou eigenlijk voor een leven? Het zal toch wat zijn, gemeente, als je nou achterom, als je vanmorgen achterom kijkt. Ik weet niet of je 60 jaar hebt om op terug te kijken, of 20 of 15 jaar. Maar dat je dan van je leven wat achter je ligt, zou moeten zeggen wat vers 18 zegt. Ijdele wandeling. Een bestaan zonder inhoud, zonder zin, zonder hoop, zonder dat God er een plek in had. Dat leven, weet je wel, waar die jonge man bij dat schilderij wat ik vertelde uit Düsseldorf, waar die aan ontdekt werd. Want u snapt natuurlijk wel, een jongen van 18, als graaf geboren, geld zat, hij kon alles doen wat zijn hartje begeerde. Maar hij werd daar dus aan ontdekt, toen die over die 18 jaar terug ging kijken. Waar heb ik dat nou allemaal voor besteed? Allemaal zinloze, nutteloze dingen. Het zou trouwens ook nog voor een ander anders kunnen zijn. Hè? Het zou kunnen zijn dat je zegt, dominee, ik heb mijn leven niet vergooid in allerlei zondige dingen en uitspattingen. Maar mijn ijdele wandeling bestond nou juist in een leven van godsdienst, maar dan zonder lam. Van alles geprobeerd zelf te doen om God te behagen. Een wettisch leven geleid, maar als ik nou terugkijk wat ik ermee bereikt heb, was het ook ijdel. En als je deze dingen bedenkt, gemeente, dan ligt er natuurlijk aan het slot van dat 18e vers terloops ook nog een les voor mensen die een voorbeeldfunctie hebben. Ik denk even aan vaders en moeders, maar ook aan mensen die voor de klas staan of op een andere manier met jongeren in aanraking komen. Kijk, het is een zegen als je dan met mensen te maken krijgt als jongeren die godvruchtig zijn en die gelovig zijn en die in die zin het goede voorbeeld geven en die je van begin tot eind op het Lam wijzen. Zegen! Als je zo'n vader en moeder hebt gehad, als je zo'n meester voor de klas hebt gehad. Maar er zullen er misschien hier ook wel zijn die als ze aan hun opvoeding terugdenken. En als ze vers 18 op zich laten inwerken, als het gaat over wat u van de vaderen overgeleverd is. Dat je zegt, ik weet ook wel wat voor sporen dat kan trekken, dominee. Het zij als je een vader hebt gehad die heel wettisch was en die altijd alleen maar vertelde wat je niet mocht. Het zij dat je ouders hebt gehad die je voorgegaan zijn in een slordig leven en die de kantjes ervan afliepen. Diepe sporen. En als je nou vandaag zou moeten zeggen, mijn leven is eigenlijk een en al ijdele wandeling. Overweeg dan vanmorgen eens wat het je tot dusver heeft gebracht. Het leven waarbij je het zoekt in de zonde. Meedoen met de wereld. Je uitleven. Heeft het je verder gebracht? Heeft het je rust gegeven? Geeft het je hoop? Was het zinvol? Of dat leven met de regels alleen en proberen met jezelf God te behagen en in het reine te komen, heeft het je één stap verder gebracht op weg naar de hemel? Nee, zegt Petrus dan in vers 18, dat zijn allemaal vergankelijke dingen. Hè? Dat zijn dingen die een mens een keer kwijtraakt en dan sta je alsnog met lege handen. Maar onthoud ook dit, zegt Petrus, vergankelijke dingen, dingen van de aarde. Die kunnen nooit wat het bloed van de Heere Jezus dus wel kan. Verlossen. Verzoenen. Al had je zilver of goud, zegt Petrus. Maar u weet wat de dichter van Psalm 49 daarvan zegt. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, met dat soort betaalmiddelen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar wat een mens zelf dus niet kan, kan nu dat dierbare bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht. In het dierbare bloed van het lam. Maar ik stel nog een keer die vraag 2, gemeente. We moeten zo langzamerhand ook gaan afronden. Wat vraagt dat nou van ons? En dan stel ik die vraag bijzonder ook aan de mensen die genade mogen kennen. Als je dan mag leven van dat bloed. Als je dan de hele schriftlezing nog eens overziet. En bijzonder dan dat gedeelte vanaf vers 13, gemeente. Ik ben daar 5 imperativi tegengekomen. Moeilijk woord, maar dat zijn van die werkwoorden die geven een opdracht. En de eerste imperatief vindt u in vers 13. Hoopt volkomen op de genade. Ik was bij de voorbereiding van de preek wel heel dankbaar dat dat nummer 1 is van de 5. Of misschien waren er wel mensen die dachten van, het is nou eindelijk zover. En nou is verteld wat de Heere Jezus gedaan heeft en dat is nou afgesloten. En nou ben ik aan de beurt. Kom maar op met al die opdrachten. Handen uit de mouwen. Nou is het tijd voor mijn tegenprestatie. Maar Petrus zegt, datgene wat de Heilige Geest je nou geleerd heeft om in beginsel te doen, hopen op de genade, blijf daarbij, volhard daarin. Je hebt ook te maken met een volkomen lam en daarom mag je ook volkomen hopen op zijn genade, ook voor je heiligmaking. Zonder mij kunt ge niets doen, zegt Jezus. Dat geldt bij het komen tot hem, maar ook voor het leven uit hem. Tweede imperatief, vers 14. Word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden van vroeger. En die valkuil kennen ze allemaal die op de school van de Heilige Geest zitten. Je bent eruit gehaald, maar die dingen waar je uitgehaald bent, er is wat mee. Dat zijn, zegt vers 14, begeerlijkheden. En begeerlijkheden, daar ga je niet voor op de loop. Daar schrik je niet van, je draait je om en je rent weg. Begeerlijkheden, dat trekt, dat zuigt. En daar moet een mens dus niet in terugvallen, zegt Petrus. Eén ding kan hem daarbij trouwens wel helpen. Want iemand van wie de ogen geopend zijn, is volgens datzelfde 14e vers in ieder geval van één ding verlost. En dat is zijn onwetendheid. U weet, kind van God, u weet inmiddels wat zonde kost, toch? U weet wat het hem gekost heeft. U weet wat het u zelf of uw naasten opgeleverd heeft aan schade en schande. U weet wat het met uw geweten gedaan heeft. Wat het met uw zielenrust kan doen, met uw reputatie. Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden van vroeger. Maar vers 15, 16, de derde opdracht. Wees heilig, want ik ben heilig. Je moet zo'n leven gaan najagen, dat past bij de God die je hebt leren kennen. Hij is heilig, dan jij ook. Hoe gaat dat dan, dominee? Nou, mag ik het met een woord van Job zeggen. Zo'n goede raad van die oude Job, midden in het Oude Testament. Prachtige tekst, dat die zegt, wen nou aan de Heere. Mens kan overal aan wennen. Kan ook aan de zonde gaan wennen. Maar gewen u aan hem en heb vrede. Dat is een leven dicht bij het woord van God. Dat is een leven dicht bij de genadetroon van God. Dat is een leven dicht bij dat bloed van dat lam van God. Vierde imperatief, vers 17. Wandel in vrezen. En dat is dus geen angstig leven. Maar dat is wat de Bijbel noemt vrezen des Heren. God tot een vader aanroepen en kinderlijk ontzag krijgen voor zijn majesteit. En dan heb je een vader van wie je veel verwachten mag. Maar wandel in vrezen, zegt ook zo'n vader die zo goed en die zo groot is. Die wil je niet boos maken. Vijfde en laatste imperatief, vers 22. Dat hoort er ook bij. De wet heeft twee tafels, toch? God liefhebben en je naaste als jezelf. En zeker die naaste van wie je weet. En die kent hetzelfde geheim als ik. Samen geleerd te knielen bij het kruis. Samen geleerd te schuilen onder het bloed. En dan elkaar hartelijk vurig liefhebben uit een rein hart. Want dat gezelschap zoek je dan op. Met die mensen leef je bijzonder, ja je leeft met iedereen mee, maar ook met de mensen die hetzelfde geheim kennen. En die bemoedig je als ze ook weer eens in de put zitten, door te wijzen op het lam. Nou gemeente, dat is een hoopvol, zinvol leven. Kennen mensen misschien nog niet dat leven, maar zitten ze nog in hun ijdele wandeling? Laten ze zich dan vanmorgen tot dat andere leven laten jaloers maken en aansporen. En dat leven begint, gemeente, daar op de plek waar ik achter de deur die bestreken is met het bloed veiligheid leer zoeken voor de toekomende toren. En dat leven krijgt een vervolg als ik met anderen die datzelfde geloof deelachtig zijn uit Egypteland uitgeleid word in de richting van Gods toekomst, hemels Kanaan. En onderweg van Egypte naar Kanaan hoor ik ze zingen. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, maar ook mijn voet geschraagd. Die zal ik voor Gods oog steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen.